We gaan even onze gasten vandaag voorstellen. Mensen van het Drempeltje, wij hebben ze eerder alles gehad in deze studio. Dat was eind september van vorig jaar. Maar nu dachten wij toch dat het tijd was om even een evaluatie te maken van hun werking. Want zij bestaan eigenlijk een goed jaar dat ze echt naar buiten zijn gekomen als het Drempeltje. Eerst even kijken met wie wij praten vandaag. Dat is allereerst meneer Paul Hoemare. Paul, stel jij jezelf nog maar eens voor, wat doe je in het dagelijkse leven? En vanwaar jouw initiatief of jullie initiatief als het Drempeltje?
Enerzijds ben ik werkzaam in een bedrijf hier in het Maldegemse als schrijnwerker. En anderzijds actief als vrijwilliger in het Drempeltje en in de pleegzorg in het algemeen.
Dat staat tamelijk ver van elkaar af op het eerste zicht. Vanwaar dan jouw interesse voor het Drempeltje, voor pleegzorg, want dat heeft daar ook mee te maken. Vooral die sociale onderwerpen.
Ik zou dan eigenlijk al moeten aanknopen bij de historiek van het Drempeltje.
Ja. Dat kunnen we misschien wel doen.
Voorstelling vervolledigen misschien.
Ja, dus eigenlijk de bezorgdheid om... wij hebben pleegkinderen in ons gezin. De bezorgdheid ten opzichte van de kansarmen in het Wetensland, omdat er eigenlijk voor een deel bij aansluit.
Ja, we hebben wel de vorige keer dan in september uitvoerig gepraat over pleegzorg en al hetgeen dat komt bij kijken. We gaan het proberen vandaag houden bij het Drempeltje. Daarvoor zijn er nog twee dames in ons midden. De ene is ook al de vorige keer in de studio geweest, namelijk Ludwien. Misschien nog voor jou een korte voorstelling.
Ja, ik ben de vrouw van Paul en ook min of meer werkzaam in het Drempeltje als vrijwilligster. Vooral in de shop.
Goed, dan naast mij even de micro losmaken zit nog een dame die voor de eerste keer, althans in die gedaante toch, bij ons te gast is. Kathleen, vanwaar jouw interesse voor het initiatief van het Drempeltje? En misschien ook even kort vertellen wat jij doet in het dagelijkse leven.
Ja. Ik ben dus licentiate Germaanse filologie, maar momenteel werkloos. Maar ik schreef ook artikels voor een krant en ik besloot ook om een artikel te schrijven, dus over het Drempeltje. Dus daardoor ben ik met die mensen in contact gekomen en dus dat initiatief, dat sprak mij enorm aan. En zo ben ik daar ingerold als het ware. En ik ben dus nu ook actief als vrijwilligster.
Paul, je had er net al een poging willen doen om de historiek van het Drempeltje uiteen te zetten. We geven jou daar nu de geruime kans voor.
Ja, het Drempeltje is dus, zoals ik reeds eerder wilde zeggen, gegroeid uit een actieve pleeghouderkern. Die kern was, ontstond rond de jaarwisseling 81-82 en dat is eigenlijk ontstaan uit de onderlinge bekommernis om ten eerste de pleegkinderen en ook de moeilijkheden die wij ondervonden ten opzichte van de buitenwereld daarmee. Dan zochten wij eigenlijk contacten met andere pleeghouders en dat resulteerde eigenlijk in het opstarten van een tweetal pleeghoudergroepen. Die pleeghoudergroepen werden ook heel actief mee aan de opbouw van de Vlaamse Vereniging voor Pleegzorg. Dat is een vereniging die dus voornamelijk op het juridische vlak iets wil bekomen ten opzichte van de pleeghouders. De kern groeide snel en na een tijd ontstond er ook een groep in de Brugse. Samen met die groepen werden wij regelmatig geconfronteerd met het verschijnsel dat niet alleen pleeghouders, maar ook mensen die in een materiële of een psychische noodtoestand verkeerden, een beroep op ons deden. Binnen deze actieve kern kon er dan ook niet uitblijven dat er eigenlijk iets moest gedaan worden daaraan. Mm-hmm. Wij richten ons dit tot het Wetensland, omdat dit een streek is die wij eigenlijk menen aan te kunnen. Dus een 170.000 mensen in het Wetensland, verdeeld over een 13-tal gemeenten. De gedachte is dan ook om een VZW uit de grond te stampen, omdat wij dan meer rechtspersoonlijkheid hebben. Mm-hmm. En ook het gevaar niet lopen als er iets misloopt. De vereniging, de doelstelling van de vereniging is activiteiten realiseren, zoals de huidige tweedehandshop, waar mevrouw dan straks iets meer gaan over zeggen. Culturele en benefietavonden inrichten en prondelmarten. Dit om morele, financiële en logistieke steun te kunnen verlenen aan de nulde lijnwerken in het Meetjesland. Daar dan straks ook iets meer over.
Paul, dus eigenlijk het drempeltje en alles wat daarmee samenhangt, dat gaat verder dan een bekommernis om die pleegzorg.
Ja,
dus eigenlijk die activiteiten overdekken of ja, hebben een ruimer terrein eigenlijk.
Ik denk dat...
Het is dus eigenlijk zo dat er een duidelijke uitbreiding heeft plaatsgegrepen. Dus men is gestart vanuit die pleegouderkernen, maar geleidelijk aan werd die nood als het ware ruimer aangevoeld. Er kwamen meer mensen die in nood verkeerden, dus bij het drempeltje terecht. En dan is het initiatief gerezen om dus aan die nood te beantwoorden door dus ruimer te gaan werken. En dan meer specifiek dus naar de minst bedeelden of de kansarmen in het Meetjesland.
Wat verstaan jullie er in feite onder kansarmen, minst bedeelden? Dat is een woord dat een vlag die vele ladingen dekt, dachten wij.
Ja, vooral lichamelijk en geestelijk kansarmen. Daarin zien wij, ik denk dat de huidige tijd er niet is van materieel dus tekort. Maar eerder een tekort aan lichamelijke of geestelijke nood. En kansarmen in die optiek moeten gezien worden onderaan de ladder. Mensen die eigenlijk door overleving van grootouders en ouders, dus verschillende jaren, decennia, in dezelfde stramien blijven leven zijn en er niet uit geraken eigenlijk.
Het is dus zoals ik kort mag samenvatten dat jullie initiatief ontstaan is uit een aantal gezinnen, pleeggezinnen. Maar dat jullie doelstellingen wel veel verder gaan dan het voorzien van die nood. Hè?
Ja, het is ook zo dat iedere groep van mensen, het is om te even van over welke doelstelling dat ook is, een bepaalde evolutie meemaakt. Ook de pleeghoudergroep maakt een evolutie mee. En de zaken waar je in, aanvankelijk problemen mee hebt, die verschuiven, die verlagen zich. En waar je vroeger problemen mee had, daar heb je nu mee. En eigenlijk zoek je dan eigenlijk de diepere waarden en ondergronden daarin.
En dan die mensen of die verenigingen waar je dan hulp eigenlijk wilt gaan aan verlenen. Hoe melden die zich aan? Gaan jullie die zelf opzoeken of...
Het is dus wel de bedoeling dat mensen die denken in aanmerking te komen voor financiële of andere steun, kunnen dus bij ons een aanvraag indienen. En via de Raad van Beheer wordt die aanvraag dan besproken en wordt bekeken als die mensen werkelijk in aanmerking komen. Want ik wou nog wel even iets aanvullen bij wat Paul zojuist gezegd heeft. Hij zei, dus het is een tijd waarin de mensen materieel, materieel goed gaat. Wij zijn dus gedurende die jaarwerking tot de conclusie gekomen dat die materiële nood er inderdaad nog wel is. Maar dan bestaat natuurlijk het gevaar dat je terechtkomt in een straatje werkelijk zonder uitzicht. Want wie, als je dus individuele personen gaat steunen, waar bepaal je de grenzen, hoe selecteer je die mensen? En daarom hebben we dus beslist om niet daaraan te beginnen, dus om geen individuele personen te steunen. Alhoewel we ons wel bewust zijn van het feit dat die nood er inderdaad is. Denk maar aan Poverello in Brussel. Zelfs in Gent zijn zo'n werkingen opgestart. Dus die is er inderdaad, maar het is heel moeilijk om daaraan als vereniging of als VZW te gaan verhelpen.
Het zijn dus wel verenigingen eigenlijk die op jullie een beroep kunnen doen.
Ja, of initiatieven. Hè? Van kleine groepen mensen bijvoorbeeld.
Het hoeven geen VZW's te zijn.
Misschien vooraleer we ons gesprek verder zetten, luisteraars, nog even iets tot u richten. Het is namelijk zo dat het drempeltje en de VZW die eraan verbonden is, niet alleen problemen aansnijdt, maar ook zelf problemen geeft. En die problemen zullen ook in de loop van ons programma behandeld worden, als er daar luisteraars mochten zijn, instanties misschien wel, die daarop zouden willen reageren, dan kunnen zij dit doen tijdens ons programma. Ze hoeven dan alleen maar ons telefoonnummer te draaien, dat toch wel gekend is, maar misschien nog even vermelden, namelijk 71-2705. Ludwin, gaan we eerst muziek draaien of gaan we het direct over tot de werking van de shop? Misschien toch eerst even verpozen. En de volgende plaat die, dacht ik, geprogrammeerd stond, is deze van ABBA. The Winner Takes It All. Dus straks een woordje over die werking van die shop, want er moet dus geld in het laadje komen, wil men dus die sociale doeleinden steunen. Kansarmen, minstbedeelden, als zij in zo'n situatie verkeren, dan kunnen zij, dachten wij, toch ook aankloppen bij zeg maar instanties zoals een OCMW bijvoorbeeld. Waar ligt dan ergens het verschil tussen zoiets en jullie werking?
Wij willen ons meer baseren op de zelfhulp. Dus de nulde lijnwerking, daaronder resulteert eigenlijk de buurtwerken, de opbouwwerken. En wij willen ook eigenlijk een studie daar rond maken. Een grondige studie hier in het Meetjesland, waar die noden ergens, tot de ontdekking te komen waar die noden eigenlijk zijn. Daarin verschillen wij eigenlijk wel van het OCHW. We denken dat het OCHW heel veel goed doet daaraan. Maar dan er eigenlijk ook wel veel kansarmen zijn die die drempel van het OCHW niet kunnen overtreden. Daarom noemen wij ook het drempeltje.
Mm-hmm. Kan men het zo stellen dat het OCHW zich eerder richt tot privépersonen, tot individuen, en dat jullie eerder naar groeperingen uitgaan?
Ja, daar is er wel een merkbaar verschil. Wij willen initiatieven steunen die dus al gegroeid zijn uit een zelfhulp. Dus zelfhulpinitiatief. Maar we zijn er ons wel te degen van bewust dat zelfhulp ook maar iets is voor een periode.
Ja.
Zelfhulp, dat is hetzelfde met iedere vereniging, groeit dus ook. Van het moment dat de doelstelling weg is of bereikt is, vinden wij het noodzakelijk dat die zelfhulp dan ook ophoudt.
Mm-hmm. Ja, het is waarschijnlijk ook zo dat jullie hulp, als je het echt praktisch bekijkt, niet financieel is. Die gebeurt wel door middelen van een bepaalde gift, maar dat geld wordt dan weer op zijn beurt besteed, dachten wij toch, om dingen aan te kopen die dan niet louter financieel zijn, waar we het OCHW nog wel een beetje in die richting kunnen situeren.
Ja. Huh? We kunnen wat dat betreft misschien eerst over de werking en de shop praten. En dan,
Dus jullie hebben hoe dan ook geld nodig om die steun te kunnen leveren.
Ja.
En dat geld dat moet op een of andere manier dan eerst bij jullie binnenkomen. Jullie zijn eigenlijk de sluis die het daarna zal versassen naar diverse verenigingen. Nu, dat geld dat komt binnen en jullie hebben daar een oplossing voor gezocht om daaraan te komen. En dat is dan via die tweedehandshop. Misschien kan jij, Ludwien, even vertellen hoe dat juist in elkaar zit. Wat beogen jullie daarmee? Hoe werkt dat?
Ja. Het gaat dus vooral via de tweedehandshop. We krijgen heel veel kleding en ook speelgoed en boeken, gerief voor een kinderuitzet en van alles en nog wat eigenlijk. Dat wordt allemaal gesorteerd, gewassen, gestreken, versteld als het nodig is. Dus ook speelgoed, Elmo's kinderswenneken om te verstellen. Daarna komt dat in onze shop terecht. We hebben een aantal vrijwilligers en twee te werkgestelde werklozen. Dit is ook in de shop helpen. De mensen kunnen dat bij ons, iedereen kan bij ons komen kopen. Het is heel goedkoop, ongeveer 1/10 van de gewone waarde. De kleding zijn dus allemaal netjes gewassen en in orde gebracht. Ik denk dat we wel beantwoorden aan de verwachtingen van de mensen die bij ons komen. We hebben eigenlijk van alle mensen die over de vloer komen, bijna dagelijks krijgen wij gerief. En bijna dagelijks gaat er ook weg. Soms ook komen er kinderen bij ons die een speelgoed brengen of die met een zak geld geschenkjes komen voor een verjaardag van een vriendje. Of voor een broerken of een zusje die verjaart of die pas geboren is of zo. We hebben ook al veel scholen op bezoek gehad. Dus klassen die in bepaalde lessen naar onze shop komen om uitleg te horen. We hebben al een klas gehad die verstelwerk voor ons gedaan heeft. Ik denk dat we toch eigenlijk wel die goed aanvaard worden in Maldegem zelf hier.
Misschien nog even een misverstand uit de Maldegemse wereld helpen. Het is niet de bedoeling dat die minstbedeelden en die kansarmen bij jullie komen kopen. Hè? Het is wel bedoeld voor iedereen.
Ja, iedereen kan bij ons komen kopen.
Ik dacht dat toch wel een beetje nog bij de bevolking leefde, dat die winkel alleen bedoeld was voor kansarmen. De opbrengst ervan is wel bedoeld voor die categorie, maar de verkoop dus kan door, de aankoop kan door iedereen gebeuren.
De aankoop kan inderdaad door iedereen gebeuren. We hebben zowel een mevrouw met de bontjas die binnenkomt, of ja, eigenlijk de kansaar mezelf.
Schept dat geen problemen soms? Ik kan me voorstellen dat bepaalde mensen de stap over dat drempeltje van het drempeltje niet zo gauw zullen zetten, omdat zij dan vrezen aanzien te worden als armoezaaiers, mensen die het zich niet kunnen permitteren om in een normale Maldehemse winkel kleren te gaan kopen, dat zij dat uit geldnood moeten doen in een tweedehands winkel, dat zij dan vrezen om gezien te worden door kennissen, buren en zo, te zeggen, oei, die hebben het toch niet zo breed, want zij moeten zich op een tweedehands winkel gaan bogen of gaan baseren.
Ik denk het niet. In het begin had hij dat wel, dat er eigenlijk praktisch nooit twee mensen tegelijk in de winkel stonden. Dat ze wel aan de etalage bleven kijken, maar dat ze dus eigenlijk verder gingen. En wachten totdat er iemand anders uit de winkel kwam, voordat zij binnen gingen. Maar nu is dat eigenlijk toch wel al veel verbeterd.
Nooit gedacht aan wachtgokjes zo.
Nee, dat niet.
Nee, ik denk dat een tweedehandshop in andere steden dat dat bewezen is. Dan in Brugge zijn er 7 of 8. In Gent zijn er ook, wij kunnen ze ook niet meer op je handen tellen. Dus ik denk dat dat geen probleem is.
Maar
dat
dat een stad geeft een bepaald anoniem over zich.
Want in Maar ik denk nu ook dat de ligging van in de Vake Kerkweg niet zo is voor te zeggen van ja, moet daar schrik hebben voor in die winkel binnen te gaan.
Ik ben ook wel de eerste dus om te beamen dat in steden het veel gemakkelijker is om in een tweedehandswinkel binnen te gaan, want ze kennen mij daar toch niet, dus die anonimiteit is bijna gewaarborgd. En in Maldegem is dat inderdaad niet het geval. Maar ik denk dat we 1 belangrijke factor nog niet genoemd hebben, en dat is het feit dat die kleren goedkoop zijn. En voor veel mensen is dat belangrijker dan de angst om die winkel binnen te gaan. En de mondelinge reclame heeft volgens mij op dat vlak al veel gedaan. Dus, want het is goedkoop. En ik denk dat je dat niet mag vergeten als belangrijke factor.
We hebben ook heel dikwijls nieuwgerief. Dus eigenlijk nieuwgerief van onze winkel verschilt niet van nieuwgerief van ergens anders. Juist de prijzen.
Het is wel zo dat het ook mij opviel. Ik had ook totaal geen ervaring met tweedehandswinkels en ik stelde mij daar ook zoiets van voor als een rommelige boel of zo. Maar als je ziet dat echt heel grote giften gegeven worden van winkels die kledij of die bepaalde maten of zo niet meer kunnen gebruiken, die dat gewoon als nieuw aan de shop geven, dus dan wordt volgens mij die kwaliteit toch wel gewaarborgd.
Wat kan men bij jullie allemaal aankopen? We hebben daar heel vaag al een paar dingen horen opnoemen. Uiteraard kledij, speelgoed, zijn er nog dingen?
Ja, aanvankelijk was het eigenlijk, heel in het begin was het juist de bedoeling van kinderkleding tot 12 jaar. Maar geleidelijk aan kwam er ook kleding bij voor volwassenen, die dus ook mooi was. Ja, dat kun je tenslotte niet wegdoen. Ook, we hebben ook al materiaal gehad voor kinderuitzet. Dus kinderwagens, een park, een bedje, een bad en zo'n dingen. We hebben ook, per toeval eigenlijk, een hele collectie retro klederen ontvangen, die heel mooi zijn. Die zijn we dus van plan voor ze niet te verkopen, maar wel te verhuren. Dat we dachten, wij gaan dat maar 1 keer krijgen. En die ze nodig heeft, gaan ze maar 1 keer gebruiken. Dus je kunt eigenlijk beter veel mensen de kans geven om dat een keer te gebruiken. Onder andere voor optochten, voor toneelverenigingen. Of we hebben ook 3 heel mooie oude doopkleedjes, die we dus ook zullen trachten te verhuren.
Een van die doopkleedjes, dat gaat te zien zijn in het toneelstuk Dorp der Mirakelen.
Daarover hebben wij het later nog. Is het dus zo, Paul en mensen hier, dat wij eigenlijk naar een mentaliteitswijziging moeten en een beetje af moeten van de idee dat wat niet nieuw gekocht is, waardeloos is. Een beetje in de trend van het recyclagepapier, dus dat je eigenlijk gebruikt wat nog gebruikt kan worden. Nieuw of niet nieuw, als het maar deugdelijk is nog.
Ja, in tijden zoals nu, dat de mensen eigenlijk de buikring wat dichter moeten trekken, komt een tweedehands op wel goed gelegen. Dat is een trend zo, die wij
speelt
ook een beetje
ook
volgen.
Ergens een beetje jullie nadeel, de tijd waarin we nu leven. dat mensen niet zo vlug iets van de hand gaan doen voor bijvoorbeeld een tweedehandsshop. Of nee, vroeger eens rondreden als het Groot Guisveld in Maldegem de ronde deed, dan zag je daar werkelijk dingen staan waarvan je zegt, gooi je de mensen dat weg, maar een paar jaar nadien is het toch al heel wat veranderd.
Ja, misschien het groot vuil, maar als wij zien wat er binnenkomt bij ons van kleding, dan staan wij perplex. Zeggen we, ja, hoe is dat nu mogelijk dat zulke mooie dingen nog eigenlijk wel weggegeven? Ja, godzijdank dat zij dus openstaan. We zijn daar ook de mensen heel dankbaar voor.
Het is beter om het aan jullie te geven dan om het gewoon weg te gooien eigenlijk.
Ja, dat vind ik ook. Ja.
Goed, we gaan nog een stukje muziek draaien die toch een klein beetje toepasselijk is voor het onderwerp waar we nu over bezig zijn. Namelijk German van Veen. Dat was het zeer mooie, prachtige lied van German van Veen, de kleine meid op de kinderfiets. We zitten hier met drie gasten, drie mensen die dus meewerken aan het drempeltje, maar er zijn er uiteraard nog heel wat meer die hun steun verlenen aan jullie initiatief. Het waren zeker geen schande om die mensen eens op te noemen, tegendeel zou ik bijna zeggen. Misschien even vermelden wie allemaal meewerkt.
Misschien kunnen we vooral de mensen die helpen in de shop en die zich rechtstreeks inzetten voor de werking van onze VZW. Vernoemen, dat is Lorienne Leerliaard, Ludwin en Edmond de Lille Roets, Anne Klaes. Dan hebben we ook nog twee mensen, een gezin van Anderlecht, die heel veel voor ons doet en verzamelt. Dat zijn Mariette en Louis Corbusier. Dan is er nog een priester van Buggenhout, samen met zijn moeder, die heel veel voor ons verzamelt ook. En Maria van Ieper, waarvan de achternaam op het moment ontgaat. We hebben dan ook nog mevrouwke aangezoken in het Brusselse, die dus zelf gehandicapt is, die niet meer kan buitenkomen, die voor ons veel kleding breidt. En we zijn dus ook heel content met restjes vol en met breiboeken en dergelijke, om de mens een beetje te voorzien. Dus in feite maakt de mens zich op die manier ook nog nuttig voor de maatschappij, zodat ze anders misschien eenzaam thuis zat.
Het waren misschien het moment om ook eens een oproep te doen tot de mensen van Maldegem en omstreken. Hoe zit het daar? Kunnen jullie op veel steun, materiële steun, rekenen van die mensen? Van de winkeliers, is dat net al gevallen?
Ja, van de winkeliers, maar ook van privépersonen. Bijna dagelijks wordt er kleding in de winkel gebracht. We krijgen ook regelmatig een oproep met een telefoon voor het een en het ander te gaan halen. We hebben ook al een keer een familie gehad die aan het verhuizen was, die alles dat ze dan niet meer konden gebruiken bij ons kwam afzetten. En er was wel heel karwei aan.
Als er nog mensen mochten zijn die een afspraak of zo zouden willen maken met jullie, of die vragen hebben rond materiaal of zo dat zij zouden kunnen binnenleveren, zij kunnen dus nu tijdens de uitzending altijd telefoneren daarvoor. 050-71-27-05. Dan misschien nu even overstappen naar de evaluatie. Jullie werken nu ruim 1 jaar. Hoe gaan jullie dat nu evalueren, dat jaar van werking in het drempeltje?
Ja. Dus wij geven grif toe. Dus toen wij met de tweedehandshop begonnen, wisten wij niet hoe dat initiatief zou uitdraaien. Maar na een paar maanden bleek al duidelijk dus dat de shop duidelijk aan een nood beantwoordde. Niet alleen kwamen dus veel mensen kopen in het winkeltje, maar ook dus doordat zij kochten, konden wij dus geld ophalen om dus projecten te financieren. En ook die aanvragen kwamen nogal vlot binnen. En een eerste project dat door ons gesteund werd was Oranje. En Oranje is een jeugdclub voor gehandicapten hier in Maldegem, dus zowel mentaal als lichamelijk gehandicapten. En dus ongeveer om de 2 weken wordt een activiteit georganiseerd. Activiteiten die soms wel eens tamelijk veel geld kosten. En die organisatoren kunnen natuurlijk niet alles zelf betalen. En daardoor hebben ze dus een oproep tot ons gericht en hebben dus een steun ontvangen. Een tweede project was het MPI ten Dries, dus een instituut voor hersenverlamde kinderen, waar we een aanzienlijke som geschonken hebben voor Sint-Niklaas. En waar dus educatief speelgoed en dan ook speciaal aangepast aan die kinderen dus geschonken is. Dan een derde project was draaischijf pleegzorg Meetjesland, dat ook door ons gesteund is. Dus een vereniging die probeert een schakel te zijn tussen enerzijds pleegouders of kandidaat pleegouders en instellingen of privépersonen die met het probleem van de opvang geconfronteerd worden. Dan een vierde project was gepland en dat was Oikonde uit Brugge. Dus een initiatief waarbij aan begeleid wonen voor mentaal gehandicapte mensen gedaan wordt. Maar dat plan is een beetje in duigen gevallen omdat er nogal wat perikelen geweest zijn met de BTW. Want wij zijn dus een VZW en aanvankelijk had men ons verzekerd dus dat wij geen BTW zouden hoeven te betalen. Maar naderhand bleek dus dat wij toch BTW-plichtig waren en dat heeft een flink gat in ons budget geslagen, zodanig dat die steun aan dat vierde project dus toch voorlopig zeker uitgesteld is. En ik zou dat toch misschien nog eens willen beklemtonen, dat dat toch een tamelijk eigenaardige gang van zaken is. Dus een VZW die volledig op met vrijwilligers draait, mensen die zich bijna 12 uur per dag inzetten voor die zaak. Het geld dus dat uit die VZW gehaald wordt, wordt dan ook nog eens integraal geschonken aan noodhebbenden. En dan wordt daar een flinke belasting op gevraagd. Dat is toch een tamelijk eigenaardig iets.
Dat zijn dan
iets.
De kleine kanten van onze maatschappij die duidelijk naar boven komen.
Ja, het is heel vervelend als je dat tot de constatatie komt dat je eigenlijk als vrijwilliger dan ook nog eigenlijk belasting, btw moet worden op betalen.
En hadden jullie dat dus eigenlijk niet kunnen voorzien op voorhand, dat men jullie daar ging op aanspreken?
Nee, wij baseerden ons dus aanvankelijk op de wet 44 paragraaf 211. En die voorziet dus een vrijstelling van btw ten opzichte van levensbeschouwelijke, menslievende en sociale en nog enkele zaken. Dus wij baseerden ons daarop en toen bleek in de btw-controle in Aalter dat dat niet het geval was. Dat wij dus met onze shop onder zogezegd de ambtsactiviteiten, alhoewel wij dat nog altijd niet...
Dus nog altijd betwisten.
Betwisten,
dus ook
ja.
Het feit dat wij dus van meet af aan wel dus geïnformeerd hebben bij de BTW of wij in aanmerking zouden komen. En men had ons aanvankelijk verzekerd dat wij dus niet BTW-plichtig waren. Maar later is...
Men is daarop teruggekomen.
Ja, later heeft men dus een andere beslissing genomen.
Ja.
Zonder een echte uitleg te geven waarom dat dan opeens zou veranderd zijn. Daar is men altijd heel vaag over gebleven.
We zijn daar dan tegenin gegaan, uiteraard. En uiteindelijk, voordat wij moesten betalen, dat was 20 januari, is dan toch de definitieve beslissing gevallen van ja, jullie zijn btw-plichtig. Wij hebben dat dus nu momenteel nog aanhangig gemaakt, dus ogerand. En blijkbaar is er aan die beslissing momenteel nog niets te veranderen.
Dat was waarschijnlijk een tamelijk bedrag dat jullie verschuldigd waren.
Ja, want normaal gingen wij dat dus omzetten in brandstof voor een begeleid kamerwonen in Brugge. Ja.
Het is misschien onnodig om een bedrag te noemen, maar dat was wel aanzienlijk als je weet dat wij dus een volledige rekening voor een tank met brandstof voor dat hele huis konden daarmee betalen. Mm-hmm. Dus en dat is nu natuurlijk uitgesteld.
Goed, ja, als er luisteraars zijn die daar iets kunnen aan verhelpen, die eventueel de nodige stappen kunnen zetten om dat probleem op te lossen, dan kunnen zij bellen naar ons uiteraard. Maar ook naar de mensen zelf. Het waren misschien wel beter dat die mensen anoniem bleven. Ik weet het niet als ze dat zelf zo willen. In elk geval, we gaan straks nog eens de nummers geven van de mensen van het drempeltje. Of u belt dus maar naar Saturnus 71 2705. Ik dacht wel ergens uit beroepservaring te kunnen zeggen dat jullie wellicht de richting van erkenning moeten zoeken bij het ministerie van Financiën. Het is namelijk zo, dacht ik toch, wanneer jullie dus erkend worden door bepaalde instanties, wanneer dus jullie giften fiscaal aftrekbaar worden, dat dan ook automatisch de btw-verplichting wegvalt. Misschien kunnen we daar nog eens later de nodige onderzoeking over doen. Goed, er bleef ons nog een hoofdstukje nul, de lijnwerking en de toekomstvisie van het drempeltje, maar we gaan toch ook nog eerst even een plaat draaien, dacht ik. Wat krijgen we nu, Andy? Misschien even de hoeze hoogte insturen. Aan de andere kant van het glas, getoond de plaat van Jonathan Livingston Seagull, dus daaruit mogen we een fragment verwachten.
En dat was even verpozen met Neil Diamond. Nog een laatste luikje, mensen, en dan zit het er weer op voor vandaag. We gingen nog iets zeggen over die nulde lijnwerking waar jullie zich toch op toespitsen. Misschien eerst even dat begrip verklaren. Wat is dat nulde lijn, eerste lijn, tweede lijn, derde lijn? Want ik kan me voorstellen dat de luisteraar thuis daar toch weinig van op de hoogte is.
Ja, nulde lijnwerking, dat is eigenlijk... De eerste lijnshulp is de welzijnshulp. Nulde lijnwerk, dat is werking, dat is over het algemeen buurtwerk, opbouwwerk, zelfhulp.
Het welzijnswerk, bijvoorbeeld de huisdokter.
Dat valt dus onder de eerste lijn. De
eerste lijn, ja. Ja.
Dat is allemaal professionele hulp.
Mm-hmm. Ja, en dan de nulde lijn is eigenlijk iets dat de mensen zelf in de grond stampen.
Ja, initiatieven die ontstaan door... Ja, en wat wij hebben dus door de jaren, door studie en door vergaderingen heen, hebben wij ontdekt dat eigenlijk de kansarmen maar op één manier kunnen bereikt worden, omdat zij zich over het algemeen in een cirkel bevinden. En dat is eigenlijk de trap afgaan. Dat is eigenlijk van de welzijnshulp over de zelfhulp. Daarom willen wij studie doen naar die nulde lijnshulp. Mm-hmm. Om langs daaruit te leren ontdekken waar de nood zich bevindt in het medisch land.
Paul, heb jij de indruk dat ondanks het grote aanbod en de aanwezigheid van vele organisaties, we denken aan van ja, dus de eerste lijn, de dokters dan, de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de OCMW's en ga zo maar door, dat er nog altijd veel nood is aan begeleiding en aan ergens structuren om mensen op te vangen? Jij staat daar toch dichtbij, je kunt daar wellicht een
goede overgeven. Zeker en vast. Vooral in de agglomeraties van de steden merkt men dat op. Maar ik ga dat niet ontkennen dat dat hier in het medisch land ook niet zo is. Mm. Wij ondervinden dat dus ook, omdat wij via de pleegzorg daarmee geconfronteerd werden. Het is ook zo dat bepaalde mensen niet beter kunnen en dan ook uitgestoten worden door de maatschappij, door andere mensen. Ze kunnen niet beter, omdat dat eigenlijk misschien van... Ik heb het al eerder in de uitzending gezegd over... Dus van moeder op vader en zo verder in de familie zit. Dat ze eigenlijk ofwel analfabeet zijn. Ofwel een enorme schroom hebben om naar die welzijnshulp te gaan. Dat kan. Ze hebben dan misschien... Sommige mensen hebben ook geen besef om hun middelen die ze krijgen dan van een instantie op een degelijke manier uit te geven. En wij denken van steun te verlenen aan de nulde lijn, in die zin een studie daar rond te maken om via de zelfhulp en de buurtwerk en de opbouwwerk die in het medisch land aanwezig zijn, te komen tot de onderliggende nood.
Het is ook wel zo dus dat er verschillende initiatieven aanwezig zijn, daar zijn wij ons van bewust, maar wij hebben de indruk dat tot nu toe de organisatie van die initiatieven onderling een beetje spaak loopt. Dus onze bedoeling bestaat erin dus dat wij kennis nemen, in het eerste geval al, dus van die initiatieven, en dan later tot een soort coördinatie komen. Dus en ook een soort centraal orgaan als het ware vormen, dus waar mensen terecht kunnen en waar wij hen dan doorverwijzen naar opnieuw dus die zelfhulpgroepen of die nulde lijnwerking.
Kun je daar illustraties van geven? Waar is men mee bezig eigenlijk hier in de streek, in die nulde lijn?
Ja, met zover ik op de geïnformeerd ben, is er in Ekelen een opbouwwerk in Kneslaar.
En opbouwwerk
rond wat? Rond zelfhulp. Dus ook een kleinschalig project. Er zijn verschillende buurtwerkorganisaties, die kleine kernen die dus... ik weet niet, je kunt dat misschien illustreren met bijvoorbeeld de basiswerkingen die in het West-Vlaams nogal bekend zijn.
Maar rond welke problematieken gaat dat dan? Men gaat toch geen buurtwerk inrichten om het buurtwerk?
Het kan bijvoorbeeld, in Ekelo is er een buurtwerk in die oude kern van Ekelo, om die oude kern te behouden. Uh-huh. Bijvoorbeeld, om die mensen dus de kans te geven waar zij wonen zo goed mogelijk te huisvesten, bijvoorbeeld. Dat kan ook iets anders, dat kan ook op sociaal vlak zijn.
Het initiatief draaischijf pleegzorgmeetjesland moet in die context gezien worden. Dus het gaat om een vereniging waar men dus schakel probeert te zijn, zoals ik al eerder gezegd heb. Dus tussen mensen die werkelijk niet weten waar kan ik terecht, waar kan ik opgevangen worden. En anderzijds dus kandidaat pleegouders die zeggen, goed, ik wil er wel een jongere of zelfs een volwassene bij voor een weekend, voor een week, voor een maand zelfs, of nog langer. Dus dat is ook weer een duidelijk voorbeeld van jongeren of volwassenen die misschien niet terecht kunnen of niet terecht willen in die officiële instellingen dan, die op dat vlak dan toch kunnen geholpen worden.
Ja, wij zoeken het in zelfhulp omdat wij tot de vaststelling gekomen zijn dat dat die onderliggende mensen, dus die kansarme mensen in het meetsland, het bij zichzelf, dat zij eigenlijk de deskundigen zijn om zichzelf uit de slop te halen. Dat het niet, allee, dat het hoegenaamd niet nodig is dat er iemand dus van een andere organisatie komt, want dan is die schroom terug weer weggenomen. Dus zij moeten dus zichzelf kunnen behelpen en wij willen dat steunen. Die zelfhulp.
Er blijft nog heel weinig tijd over. Misschien nog eens aankondigen wat jullie in de nabije toekomst, naast dus die steun aan de nulde lijnwerking, wat jullie daarnaast nog plannen. Er is ook een toneel heel binnenkort, Dorp der Mirakelen, dat ook volledig ten voordele van jullie organisatie zal worden opgevoerd.
Ja, wij willen dus de mensen, de luisteraars oproepen, dus om een keer te komen zien naar het toneel Dorp der Mirakelen. Van Gaston Martens. Dat is wel bekend, omdat ook dat zichtbaar was in het toneel, op de televisie.
TV-reeks. Ja,
TV-reeks Paradijs Vogels. Mm-hmm. Het toneelstuk wordt opgevoerd door de toneelliefhebbers uit Ede. Een heel degelijk, nauw aansluitend bij professionele toneelgroep. Het is op een gegeven gebaseerd van het Vlaanderen van weleer. Het is echt gebeurd bij Waregem in West-Vlaanderen. Het gaat dus over het bouwen van een eigen kerk in een dorpsgemeenschap met alle perikelen daar rond. En ze kunnen eigenlijk, de mensen die daar naartoe komen, steunen eigenlijk onrechtstreeks daar het drempeltje mee, want die toneelgroep doet dat helemaal belangeloos ten opzichte van ons.
Wanneer gaat dat door en hoeveel betaalt men aan de kassa?
Dat gaat door op vrijdag 21 februari in de Gilde om 20 uur.
Volgende week.
Volgende week dus, vrijdagavond. En de voorverkoop is 100 frank en aan de kassa betaalt men 120 frank. Het is warm aan de volle.
Dan misschien nog een paar praktische gegevens omtrent jullie drempeltje. Een paar telefoonnummers misschien, het adres nog eens herhalen en het openingsuren.
Ja, het drempeltje is gelegen in de shop van het drempeltje is gelegen in Vakkenkerkweg 42 Bies in Maldegem. Dat is schuin over het gemeentelijk zwembad. Stedelijk zelfs.
Dat is binnenkort stedelijk. Dat is heel binnenkort.
Het secretariaat is in de Leentjesweg in Maldegem. En het telefoon daarvan is 71 33 77. En onze penningmeester bevindt zich in de Breugelaan, waar men eventueel stortingen kan doen ook, of giften. En dat is 71 46 89.
Mogen wij dan afronden met jullie veel succes toe te wensen en een goede vaart te wensen voor het volgende werkjaar. Trouwens, jij blijft er hard tegenaan gaan, of jullie blijven er hard tegenaan gaan. Word je daar nooit door gedesillusioneerd als men ziet, dat is dan een eigen wrange bedenking hoor, dat men voor zaken als bewapening en zo, dat men daar helemaal geen steun van mensen hoeft, dat men niet aan de deuren moet gaan bellen, en dat er voor doeleinden, zoals die van jullie, die toch zeer sociaal en zeer menslievend zijn, dat men daarvoor aangewezen is op de steun, de vrijwillige steun van mensen, dat men bijna moet smeken om hulp. Geeft dat geen ontgoocheling? Of geen...
Voor ons niet, nee. Wij vinden het... Ja, wij zelf vinden toch altijd telkens de energie om ons verder in verder daarin te vermaken en toch weer opnieuw mensen te steunen. En
mm-hmm. Niet het gevoel van met de emmer de zee leegscheppen.
Nee, zeker niet. Zeker niet.
Ik persoonlijk krijg soms wel dat gevoel. Maar ik denk dat je daar tegenover moet stellen dat als jij het niet doet, dan zal... Mm-hmm. Dan zullen de grotere organisaties of zo het zeker niet doen. Mm-hmm. En ik denk, al was het maar één mens die door ons geholpen werd, ik denk dat het dan de moeite is om ermee door te gaan.
Ja. Het gevoel van één steen bouwen op, van dat huis op 20 jaar, oh ja, het is dan toch één steen gebouwd.
Ja, de Bijaard die legt ons het zwijgen op. Bedankt voor jullie aanwezigheid. En u, luisteraar, een goede zondag nog toegewenst van Andy Hoogland, Patrick Vermeer en Jan van der Werf. En dus graag tot volgende week.